Kanto 1, hoofdstuk 19. De verschijning van Shukadeva Goswami. Sutta zei: de koning vond dat wat hij gedaan had iets afschuwelijks was en dacht zeer gedeprimeerd: helaas, het was onbeschaafd en slecht wat ik de foutloze, ernstige en machtige Brahmaan aandeed. Vanwege de minachting van wat ik die goddelijke persoon heb aangedaan, zal ik ongetwijfeld zeer spoedig een zeer lastige calamiteit onder ogen moeten zien. Ik hoop van harte dat dat gebeurt, zodat ik van mijn zonden zal worden verlost en nooit meer iets dergelijks zal doen. Mogen ik vandaag nog met mijn koninkrijk, kracht en wilde aan de rijkdommen branden in het vuur ontstoken door de Brahmaanse gemeenschap, opdat het ongeluk van zondig denken tegen de Heer, de tweemaal geborenen en de koeien me niet weer zal overkomen. Terwijl hij aldus aan het peinzen was, vernam hij van de doodsvloek van de zoon van de wijze. Die vloek, in de vorm van het vuur van een slangenvogel, aanvaarde hij als goedgunstig, want die spoedige gebeurtenis zou het gevolg zijn van zijn onverschilligheid over wereldse zaken. Hij besloot deze wereld op te geven als ook de wereld hierna, want hij was reeds tot het inzicht gekomen dat ze beiden inferieur waren ten opzichte van een leven van dienstverlenen aan de voeten van Krishna, dat hij als de grootste prestatie beschouwde. Dus ging hij aan de oever van de bovenzinnelijke rivier de Ganges zitten om te vasten. Die rivier, altijd stromend vermengd met tulsiblaadjes, bestaat uit het water dat het stof meevoert van de voeten van Heer Krishna, dat de wereld van binnen en van buiten heiligt, en zelfs de Heer van de Vernietiging, Heer Shiva. Welke persoon die gedoemd is te sterven, zou zich niet tot die rivier wenden? In een geest, niet afwijkend van de geloften van de wijzen, zou hij zich vrijmaken van alle vormen van materiële gehechtheid. Met dat besluit gaf hij de waardige nakomeling van de Pandava's, neerzittend aan de oever van de rivier stromend van de voeten van Vishnu, zich over aan de genade van Mukunda tot de dood erop volgde. Al de grote geesten en denkers die tezamen met hun leerlingen de hele wereld kunnen zuiveren, kwamen daar toen bijeen met het argument een bedevaart te maken. Het is door de persoonlijke aanwezigheid van de wijzen dat de bedevaartsorden hun heilige status genieten. Atri, Javana, Sharadvan, Arishtanemi, Bhrigu, Vashistha, Parashara, Vishwamitra, Angira, Parashurama, Uttatya, Indrapramada, Indmavahu, Medatiti, Devala, Arshtishena, Bharadvaja, Gautama, Pipalada, Maitreya, Aruva, Kavasha, Kumbayoni, Dvaipayana en de grote persoonlijkheid Narada kwamen. Ook vele andere goddelijke persoonlijkheden, heilige Brahmanen, de beste van de wijzen die de meest vooraanstaande adel adviseerden, en vele andere wijzen als Aruna, kwamen opdagen. Al deze leidende persoonlijkheden van de dynastieën van wijzen werden door de keizer eerbiedig verwelkomd met een buiging van zijn hoofd. Toen ze allen comfortabel zaten, sprak hij, na nogmaals hen zijn eerbetuigingen te hebben gebracht, nederig over zijn besluit om te vasten, met gevouwen handen voor hen staand als iemand wiens denken zich heeft losgemaakt van wereldse zaken. De koning zei: we zijn werkelijk zeer dankbaar om de meest fortuinlijke te zijn van al de koningen getraind om open te staan voor de gunsten van de grote zielen, want aan de voeten van de Brahmanen zijn de koninklijke geslachten niet meer dan afval waarvan men zich verre dient te houden vanwege hun verwerpelijke handelingen. Vanwege mijn zonden zal de heerser over de bovenzinnelijke en de stoffelijke wereld in de vorm van die Brahmaanse vloek spoedig de oorzaak zijn van mijn onthechting van hen, ik die al maar aan familiezaken denkend vol van vrees was. O Brahmanen, aanvaard mij daarom als iemand die met de Heer in zijn hart zijn toevlucht heeft genomen tot de Ganges, de goddelijke moeder. Laat de slangenvogel of wat voor magisch iets de tweemaal geborene ook afriep, mij terstond bijten. En gaat u alstublieft door met de verhalen over Vishnu. En nogmaals, laat het zo zijn dat waar ik ook met betrekking tot de Allerhoogste onbegrensde Heer en de associatie die hij aantrekt in de materiële wereld mijn geboorte mogen nemen, ik overal vriendschappelijke verhoudingen met eerbetuigingen voor de tweemaal geboren zielen mag aantreffen. En zo gebeurde het dat de koning met dezelfde vasthoudendheid als hij voordien had getoond, geheel zelfbeheerst op kushagras ging zitten dat neergelegd was naar het oosten, terwijl hij naar het noorden keek vanaf de zuidelijke oever van de echtgenoten van de zee, de Ganges. Het bestuur had hij overgedragen aan zijn zoon. Al de goden, die vanuit de hemel hadden gezien dat de koning zou vasten tot zijn dood, bestrooiden daarop waarderend bij die gelegenheid de aarde met bloemen en sloegen daarbij blij op de hemelse trommen. Al de grote wijzen, die zich daar hadden verzameld, waren vol lof over zijn aldus betoonde wijsheid. Instemmend vanuit hun genade voor de levende wezens, een hartskwaliteit overeenkomstig het karakter van hem geprezen in de geschriften, zeiden ze toen: het wekt totaal geen verbazing, o heilige koning, aanvoerder van ons allen die Krishna strikt volgen, dat u, gezeten op de troon, gesierd met de helmen van de koningen, uw leven zo terstond als dit opgaf in uw verlangen omgang te hebben met de fortuinlijke. We zullen allen zo lang hier blijven als deze vooraanstaande toegewijde nodig heeft om zijn lichaam op te geven en naar de wereld van de Allerhoogste terug te keren, waar hij volledig vrij zal zijn van alle wereldse zorgen en geweeklaag. Nadat hij de verzamelde wijzen aldus onpartijdig, aangenaam om te horen, ernstig en volmaakt naar waarheid had horen spreken, complimenteerde Parikshit ze allen met hun gepaste eerbetoon en zei hij in zijn verlangen te vernemen over de activiteiten van Vishnu: u bent allen bijeengekomen uit alle windstreken als de belichamingen van de Vedische kennis gehandhaafd boven de drie werelden, met geen ander oogmerk in deze wereld of een wereld hierna dan u, geheel naar uw wezensaard, in te zetten voor het heil van anderen. Daarom smeek ik u, vertrouwenswaardige Vedisch geleerden, me te vertellen welke van al de verschillende verplichtingen die er zijn voor een ieder, en in het bijzonder voor hen die op het punt staan heen te gaan, u voor mij de juiste acht. Op dat moment verscheen de machtige zoon van Vyasa, Shukadeva Goswami. Gekleed als een bedelmonnik, reisde hij tevreden in zijn zelfverwerkelijking vrij rond over de aarde, omringd door kinderen en zonder zich te onderscheiden in zijn identiteit of zich te bekommeren om materiële gemakken. Hij, 16 jaar oud, had een fijn gebouwd lichaam met delicate armen, benen, handen, dijen, schouders en voorhoofd. Zijn ogen waren prachtig groot in een gezicht met een hoog oplopende neus, daarbij passende oren, fijne wenkbrauwen en een nek die zo wel gevormd was als een hoornschelp. Met diepliggende sleutelbeenderen, een gewelfde borst en een diepe navel had hij een fraai gelijnde buik. Geheel naakt met krullend, zwart, loshangend haar en lange armen was zijn tint die van de beste onder de goden. Hoewel hij zijn naaktheid bedekte, herkenden de wijzen die een goed oog hadden voor iemands lichaamsbouw de symptomen van de zwarte, donkere huid, de eeuwige schoonheid van zijn prille leeftijd en de aantrekking voor het andere geslacht met zijn mooie glimlachen. En dus stonden ze allen op van hun zitplaatsen. Om de nieuwe gast te verwelkomen, boog degene die altijd door Vishnu wordt beschermd, Parikshit, zich voor hem om hem zijn eerbetuigingen te brengen. Zijn minder ontwikkelde gevolg van jongens en vrouwen trok zich meteen terug toen hij zijn verheven zitplaats innam in ontvangst van het respect. Aldaar, omringd door de grootsten van de grote heiligen onder de Brahmanen, edellieden en goddelijke zielen, straalde Shukadeva, gelijk de hoogste heer, zo prachtig als de maan omringd door de planeten, hemellichamen en sterren. Kalm, intelligent en zelfverzekerd daar zittend, werd de wijze benaderd door de grote toegewijde, de koning, die zich op gepaste wijze met gevouwen handen voor hem verbuigend, beleefd en vriendelijk vragen stelde. Parikshit zei: O Brahmaan, welk een zegen is het voor ons, Kshatriya-vrienden, om met de genade van u als onze gast vandaag te zijn verkozen als de dienaar van de toegewijde, om met het bezoek van uw goede zelf onze weg te mogen vinden. Als we denken aan uw persoon, zuivert dat terstond al de plaatsen waar we wonen, om nog maar te zwijgen over wat het betekent om u te zien, u aan te raken, uw voeten te wassen en u een zetel aan te bieden. Door uw aanwezigheid, o grote mysticus, worden iemands zwaarste zonden terstond weggevaagd, zoals het ongelovigen vergaat in de aanwezigheid van Vishnu. Eindelijk is Krishna, de Allerhoogste Heer, die zo geliefd is bij de zoons van Pandu, tevreden over mij en heeft hij, vanuit zijn genegenheid voor zijn neven, mij, hun afstammeling, met uw komst aanvaard als een van de hunnen. Hoe zou het anders mogelijk zijn dat u, uit eigen beweging, speciaal voor iemand die op het punt staat te sterven, hier bent verschenen om ons te ontmoeten, terwijl u, volmaakt als u bent, zich normaal gesproken ongezien beweegt onder de gewone man? Derhalve smeek ik u, de meest verheven geestelijke leraar van de asceten, wat voor een persoon in dit leven het pad van de perfectie inhoudt, en met name wat dat voor iemand die op het punt staat te sterven betekent. Leg alstublieft uit waar iemand naar moet luisteren en waar hij op moet mediteren, o meester, wat hij moet doen, wat hij in gedachten moet houden en wat hij moet dienen, alsook wat daarmee in strijd zou zijn. Dit vraag ik u omdat men, o Allerhoogste toegewijde, u thuis bij de huishouders zich zelden langer ziet ophouden dan precies de tijd nodig om een koe te melken. Sutta zei: Aldus op aangename wijze toegesproken en ondervraagd door de koning, begon de verheven zoon van Vyasadeva, goed thuis in de kennis van iemands eigenlijke plicht, met zijn antwoord. Aldus eindigt het eerste kanto van het Srimad Bhagavatam, genaamd Schepping.